Goedemorgen allemaal. Ja, het is, dat horen we wel vaker deze tijd, een moeilijke tijd. En de beelden van de afgelopen weken, en vooral de laatste week, die enorme angst bij mensen in Afghanistan. Maar dat staat in het nieuws, maar het is niet alleen daar. Er is zoveel gaande in de wereld. Terwijl Jezus goed nieuws brengt, het evangelie. Hij heeft het goed nieuws gebracht en het eindigt heel goed met het koninkrijk van God. Dat is zijn kernboodschap. Het evangelie gaat over het koninkrijk van God wat gaat komen. Dat is goed nieuws, maar hij heeft het er ook over dat vlak voor zijn komst dat de wereld vol zal zijn van valse leer, van verdrukking, van verwarring, van rampen, van veel ellende, allemaal vlak voor zijn wederkomst. En in de brieven van Johannes en van Paulus lees je dat ook. Vandaar dat we mogen weten, aan de hand van de dingen die gebeuren, wees waakzaam. En ik wil dat benadrukken met een aantal teksten uit de brieven van Johannes, uit 1 Johannes, hoofdstuk 2. Daar lees ik wat van en dan stop ik eventjes en daarna lees ik weer verder uit die brief van 1 Johannes. Dus als u meeleest, laat de Bijbel dan even open. In 1 Johannes 2 vanaf vers 18. Dan begint Johannes met: kinderen, het is het laatste uur. Kinderen, dat klinkt al meteen heel vriendelijk. En deze brief van Johannes is niet aan een speciale groep geadresseerd, aan gelovigen geadresseerd. Dus ik neem aan dat hij bedoelt kinderen van God. Wij zijn kinderen van God. En hij zegt, het is het laatste uur. Dat betekent, er gaat iets binnenkort gebeuren. Nou schreef hij dat al zo'n 1900 jaar geleden, maar het is een voortdurend, een alarmerende boodschap. Wees waakzaam. Elk moment kan het gebeuren. Let op de omstandigheden. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Dus waar gaat het om bij dat laatste uur? Dat er een antichrist komt. We hebben gehoord, zegt hij, dat er een antichrist komt. En er zijn er nu al veel van dat soort mensen in de wereld. En daarom weten wij, als we dat zien, dat het het laatste uur is. Een antichrist is dus iemand die tegen Christus is. Tegen Jezus is. Die zijn woord ontkent of verdraait of naast zich neerlegt. Die Jezus belachelijk maakt, die geloof in Jezus probeert te ontmantelen, die probeert mensen van Jezus af te houden en die zal zeggen van Jezus, dat is niet de beloofde Messias die God ooit heeft beloofd. En er zijn al veel antichristen gekomen, daarom weten wij dat dit het laatste uur is. Hij staat verder, zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Valse christussen in de kerk, dat is ook van alle tijden. Een aantal grote voorbeelden, de Rooms-Katholieke kerk met Mariaverering, met heiligenverering, met een paus als de plaatsvervanger van Jezus. Terwijl Jezus heeft gezegd, ik stuur de Heilige Geest in mijn plaats. De paus wordt daar genoemd. Dat is een grote beweging. De Mormonen, de Jehovah-getuigen. Maar tegenwoordig, in de laatste eeuwen, zie je ook heel veel dominees, theologen, kerkgangers uit de politiek, die Jezus eigenlijk vaarwel hebben gezegd. In elk geval ontkennen dat hij uit de dood is opgewekt. En daar een mooie, inspirerende uitleg aan gaan geven. Veel theologen en op de theologische opleidingen van dit moment wordt de De wijsheid van de mens wordt boven de wijsheid van de schrift, van Gods woord gesteld. De mensen beoordelen op de theologische faculteiten van, nou, dat was een fabeltje, dat hoef je niet meer te geloven, dat hoef je niet serieus te nemen. Het is op een bepaalde symbolische manier bedoeld en ga er niet letterlijk mee om. En zo wordt de wijsheid van de mens boven de wijsheid van God gesteld en daarmee wordt eigenlijk een afgod in het leven geroepen. Er was een paar jaar geleden een voorganger, een dominee, die zijn hele leven gepreekt had en uiteindelijk achterkwam van, ja, ik doe dit eigenlijk omdat het mijn baan is, het levert me geld op, maar ik geloof er geen piet van. En daar kwam hij uiteindelijk ook voor uit. En toen zei hij van, mensen, ik geloof er echt niks van. Ik heb allemaal onzin verteld, geef mijn portie maar aan Vicky. Nou, ik denk dat Vicky beter af is als die voorganger, want als jij in het geloof bent geweest en het wegzet, dan is het heel moeilijk om daar nog in terug te komen. Maar die geluiden hoor je veel en veel meer. Mensen die, wat Wim daarnet al zei, mensen die vanwege omstandigheden in de wereld niet meer geloven. Teleurgesteld zijn, denken dat kan God toch niet toelaten. Ik denk juist dat de Bijbel ons waarschuwt voor de dingen die nu in de wereld gebeuren. En zeggen van, wees waakzaam, want dit is een teken dat het einde nabij is. En niet een teken van laat God maar schieten, want er is niks van waar. Als we de Bijbel volledig serieus nemen, dan weten we dat die dingen over de wereld gaan komen. Maar we hoeven daar niet bang voor te zijn als wij ons hoofd opheffen naar boven. Dan staat er in vers 20, maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Het is zo bemoedigend, hè, zoals Johannes dit schrijft. Hij zegt, wij, zoals we hier bij elkaar zitten, wij hebben de zalving van de Heilige. We zijn door de Heilige Geest gezalfd, verzegeld. We weten alles. Alles wat tot onze redding nodig is, en wie onze redder is, dat weten we. En als we ons daaraan vasthouden, dan herkennen we de leugens van deze wereld en dan herkennen we de onwaarheden en dan weten we bij wie wij moeten zijn. Hij schrijft in 21, ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wij kennen de waarheid. De wereld is vol met leugens en daar moeten we heel erg waakzaam op zijn. Een paar weken geleden had Peter een preek over wat is waarheid? En als je die gemist hebt, dan zou ik zeggen, luister nog een keer. Want het is zo duidelijk uitgelegd in wat voor wereld we leven en wat voor leugens er op ons afkomen. En het gaat er eigenlijk niet meer om wat is waarheid van wat je allemaal hoort. Het gaat erom wie is waarheid. En dat is Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En wie is dan de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Nou, dat is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. Dan ga ik naar hoofdstuk 4 van dezelfde brief, vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Er zijn valse profeten. We moeten de geesten beproeven. Valse profeten zijn van alle tijden. In het Oude Testament kom je er tegen en in de tegenwoordige tijd kom je ze tegen. Ik geef van beide een voorbeeld. In het Oude Testament, daar gebeurde op een gegeven moment koning Ahab, een goddeloze koning, getrouwd met Izebel, een goddeloze afgodendienares, die wilde strijd voeren tegen Syrië. Het staat in 1 Koningen, ik dacht 22. Die wilde strijd voeren tegen Syrië. Maar hij wilde dat niet alleen doen, hij wilde de koning van Juda, het zuidelijke Israël, wilde hij erbij betrekken om als hulp. En daar regeerde koning Jozafat. En dat is een hele trouwe, eerlijke dienstknecht van Jezus. En hij nodigt die koning Jozafat uit en die gaat naar Samaria, naar de hoofdstad van die koning Ahab. En daar wordt gevraagd van, wil jij met mij meetrekken ten strijde? Nou, zegt koning Jozafat, laten we wel eerst even de profeten raadplegen. Ja, dat is goed. En Ahab trommelt profeten op. 400 stuks die profeteren. En dat is een heel prachtig tafereel als je dat leest. Dan zitten ze in de poort van Samaria. Helemaal uitgedost als koningen met tronen en zo. En dan staan daar 400 profeten. En die hebben zich toegetakeld en die hebben horens op hun hoofd. En vecht koning, vecht. U gaat het winnen. Dat gaat helemaal lukken. We gaan ze verpletteren. En Achab zegt, zie je wel, ze zijn het allemaal met elkaar eens. Ja, zegt Jozef, wat, maar is er niet nog één profeet van de Heer? Ja, zegt Achab, die is er wel, maar die zegt nooit wat goeds over mij. Die wil ik eigenlijk niet horen. Nou, zegt Jozef, wat, haal hem toch maar. En dan wordt iemand erop uitgestuurd om Micha te halen, een profeet van de Heer. En die man die Micha meeneemt, die zegt, denk erom, al die profeten zeggen, ze spreken met één mond. Ze zijn het helemaal met elkaar eens. Dus spreek hetzelfde. En Micha zegt, van, ik spreek alleen wat de Heer in mijn hart geeft. Nou, dat is mooi, dat kan je je voornemen. Maar dan komen ze daar aan en dan ziet hij dat hele tafereel met al die profeten en dat geschreeuw en insnijding en alles en nog wat. En dan vraagt de koning, wat zeg jij, Micha? Wat moeten we doen? En als je dat zo leest, dan krijg je de indruk dat Micha denkt, weet je, ik ga het spelletje eerst eens gewoon meespelen. En hij zegt, koning, vooral doen. Ga maar lekker vechten. Dat gaat hartstikke goed. En die koning Achab, die zegt, jij zit mij te beduvelen. Je zit een spelletje met me te spelen. En dan vraagt die koning nog, wat zegt de Heer? En dan zegt Micha, koning, ik zag het volk, het leger van Israël, verspreid over de heuvels, verslagen en de koning gaat dood. En die profeten die zeggen, ah, dit heb ik geprofeteerd. En dan zegt Micha, ik zag een visioen in de hemel en de geesten van God stonden rondom. En God vroeg, wie van de geesten gaat de profeten van Achab leugens influisteren? En er was één geest en die zei, dat kan ik wel doen. En die mocht zijn gang gaan. Dus koning, u luistert naar leugenprofeten. Dit is het woord van de Heer. En wat zegt die koning? Achab, arresteer die man. Ja, weet u, mensen willen goed nieuws horen. En geen slecht nieuws. En als profeten slecht nieuws vertellen, dan is dat vaak een reden om het naast je neer te leggen. Verleden jaar waren er verkiezingen in Amerika. En de evangelicals die hadden maar één verlangen, dat is dat Trump herkozen zou worden. Want Trump deed dingen die ze wel op het christelijk niveau pasten. In elk geval een aanhanger van Israël. Een hele hoop profeten, ik geloof 400 als ik het goed heb gelezen, die profeteerden, Trump wordt weer herkozen en wordt weer president. Toen kwamen de verkiezingen. En wat gebeurt er? Trump werd niet president. Toen werden die profeten daarmee geconfronteerd en die zeiden, ja, maar er is gesjoemeld met de uitslagen. Nou, dat zou waar kunnen zijn, dat weet ik niet, kan ik niet nagaan. Maar ik denk wel, zou God dat niet geweten hebben? Zou God gewild hebben dat Trump president wordt, dat laat profeteren en vervolgens zegt God van, oh jee, had ik niet op gerekend. Er is gemanipuleerd. Nou, dat zit er natuurlijk niet in. Dus het is een valse profetie. Een paar maanden later was een van die profeten, Jeremy Johnson heet hij, die trad naar buiten en die zei, mensen, ik moet eerlijk zeggen, ik heb vals geprofeteerd. Ik heb geen woord van God hierover ontvangen. Het waren mijn eigen wensen en verlangens en die heb ik als profetie naar voren gebracht, maar het was niet God. En een aantal anderen die zeiden van, ja, zo was het bij mij ook. Maar ze kregen de hele andere groep van die profeten over zich heen. En dat kan je niet zeggen en dit en dat. Valse profeten, ook uit de kerken. Daarom staat er, toets de profetie. En dat is heel belangrijk. Nou, Jezus waarschuwt voor valse profeten en vraagt, controleer of de geesten uit God zijn. In vers 21 staat, elke geest beleid dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is niet uit God. Dat is de geest van de antichrist. Als we dus een profetie horen, toekomstige gebeurtenissen voorspeld, en het zijn mensen die helemaal niet in Jezus geloven, dan kan je het beter meteen naast je neerleggen. En als het een profetie is van mensen die wel in Jezus geloven, dan moet je hem toetsen. En dat is heel belangrijk, want er zijn heel veel leugens in deze wereld. Vers 4. Lieve kinderen, daar staat het weer. Lieve kinderen, hij heeft ons lief. Johannes heeft ons lief, maar God heeft ons lief. U bent uit God. Dat mag je weten, dat mag je meenemen. Als jij je hart aan God hebt gegeven, dan bent u uit God geboren. En u heeft hem overwonnen, want hij die in u is, is sterker dan hij die in de wereld is. Troostvolle, bemoedigende woorden. We zijn uit God geboren, door hem verwekt. Net als Jezus zijn we door hem verwekt. We kunnen de leugens en de weerstand overwinnen en we worden één met Jezus. Tot zover die woorden uit de schrift. En nu wil ik even een aantal dingen verder gaan bespreken. Er staat, beproef de geesten, onderzoek dus wat je wordt verteld. Dat geldt voor alles en iedereen. Ook voor de woorden die ik vertel, onderzoek ze en beproef het. Want er zijn valse profeten, er zijn leugengeesten, er is nepnieuws, er zijn feiten en meningen die door elkaar lopen en er is deepfake. Ik weet niet of u daar al eens van gehoord heeft. Deepfake, ik zal het kort uitleggen. Dat is een techniek die nog in ontwikkeling is, maar al bijna perfect is. Dan zie je, ik noem maar iemand, koning Willem-Alexander op de televisie een toespraak houden. Je ziet het is koning Willem-Alexander. Je ziet zijn lipbewegingen komen overeen met zijn woorden. Maar het is niet degene, het is niet wat hij zegt. En het is bijna niet meer van leugen en echt is bijna niet meer te onderscheiden. Dus je kunt ontzettend voorgelogen worden door mensen waarvan je denkt van, oh, die heeft een goede positie. Ze kunnen een prediker na gaan doen die ineens allerlei andere dingen vertelt. Hey, hou het goed in de gaten, want het is een techniek die veel verder en verder voortschrijdt. Deepfake. De wereld loopt tegen enorme problemen aan. Dat weten we inmiddels allemaal. We hebben te maken met klimaatrampen, hitte, vuur, overstromingen. We hebben te maken met oorlogen. We hebben te maken met opstanden. Overal komen protestbewegingen, wordt gedemonstreerd, wordt gevochten. Criminaliteit, terrorisme en angst voor een veelkoppige draak onder de naam corona. Die nu dus hier zijn kop opsteekt en dan weer verspreid wordt over de wereld. Dan weer een andere variant. Steeds weer nieuwe koppen die hij opsteekt. En de wereld snakt naar oplossingen. En de wereld is in een enorme angst. Overal merk je dat mensen bang zijn. Ook in de Nederland, ook in de christelijke wereld. Wat hangt er boven ons hoofd? Wat gaat er allemaal gebeuren? En daarom is het zo belangrijk om te zeggen, wat er gebeurt, ik ben veilig in Gods handen. En dat moeten we goed vasthouden. En dat wil niet zeggen dat je nooit schade zult oplopen, maar we zijn veilig in Gods handen. En er valt geen haar van je hoofd op de grond, zonder dat hij er vanaf weet. Angst is een slechte raadgever. Leef niet in angst. Leef in vertrouwen op God en op Gods woord. Het nieuws van de afgelopen maand. Nou, oorlogen. Afghanistan is natuurlijk een hele heldere, maar vergeet niet Syrië, Thailand, Cuba, Zuid-Amerika, Oekraïne, de grens met Rusland. Overal wordt er strijd gevoerd. Ethiopië, dat is ook zo'n haard. Afrika, allerlei stammen die met elkaar in gevecht zijn. De terreurbewegingen van de islam. Oorlogen, aardbevingen. Verleden maand een aardbeving waar je heel weinig van hoort, omdat die in Alaska was. En daar wonen bijna geen mensen. Maar het is een van de zwaarste aardbevingen geweest. Iets van 9 op de schaal van Richter. Verleden maand in Alaska. Maar nu in Haiti. Overstroming daarbij. Meteen een storm erachteraan. Nu overstroming in Mexico. Hongersnood. Angst voor toekomstig voedseltekort. We horen daar voortdurend over. Een pandemie. Het zijn allemaal dingen die Jezus heeft gezegd. Dat gebeurt vlak voor mijn wederkomst. Toen de discipelen daarna vroegen, wat zal de teken van uw komst zijn? Dan noemt hij al deze dingen op. En ze gebeuren al langer, maar het culmineert in de afgelopen tijd. Wetenschappers zoeken naar oplossingen en komen met ideeën. En als wij een wereld in angst is en dan zegt iemand ik heb een oplossing, dan ga je het geloven ook. Dan ga je denken, nou los jij het maar op, we gehoorzamen je wel. We moeten wel goed uitkijken of het klopt met wat, met wat Gods woord erover zegt. En als als we daar ons niet op richten, dan slikken we allerlei oplossingen. En het zijn misschien helemaal niet de goede oplossingen. Wereldleiders, geleerden, deskundigen, politici, de hoogste bestuurders van allerlei hele grote multinationale ondernemingen, die, en koningen en prinsen, ook ons koninklijk huis, die komen bij elkaar, heel regelmatig, een paar keer per jaar, in geheime en besloten vergaderingen. En we horen daar wel van. We weten van de Bilderberg-conferentie. We weten van de G7 en van de G20. Er is een vergadering van het World Economic Forum in Davos. We horen wel dat ze er zijn, maar we horen niet precies wat hun plannen zijn, wat de ideologie erachter is, maar we horen wel de maatregelen naar buiten komen. Programma's voor de hele wereld. Niet meer van, dat moet in Europa gebeuren. Nee, dat moet wereldwijd gebeuren. En die leiders komen niet alleen uit het vrije Westen. Daar zitten ook de Chinezen en de Russen bij. Het is wereldwijd worden er plannen bedacht. En die komen over de wereld heen. Die gaan ons hele leven veranderen. Er zijn plannen om, en dat lezen we inmiddels al, om van 2030 om te zorgen dat er dan een veel betere, een schonere, een veiligere wereld, een rechtvaardigere wereld is. En daar is wel het een en ander voor nodig. En die programma's die daarvoor nodig zijn, die gaan ons hele leven op zijn kop zetten en maken de chaos en de verwarring op aarde misschien nog maar groter. Als je denkt aan de energievoorziening die drastisch omgekeerd moet worden, aan de voedselproductie, de landbouw, de veeteelt, wereldwijd, er moet van alles en nog wat veranderen. Binnen 9 jaar zijn de plannen en alles moet onder controle komen van een centrale overheid. En daar draait het uiteindelijk op uit. Controle over alles en iedereen, over ieder mens. En dat spel is al lang aan de gang. Je ziet dat bijvoorbeeld vanwege het feit dat je overal camera's hebt met gezichtsherkenning. Je mobieltje houdt je al lang in de gaten, via Google of via Facebook. Iedereen weet al zo'n beetje waar je koopt, wat je bekijkt op internet. Dat is allemaal al bekend. Maar het gaat alleen maar verder. De QR-code houdt je in de gaten. Wat je doet, wat je leest, wat je uitgeeft, met wie je omgaat, wat je gelooft, wat voor politieke voorkeur je hebt. Het wordt allemaal in kaart gebracht. Of je gevaccineerd bent, ja of nee. Alles onder controle. En als zo'n systeem perfect is, dan kunnen mensen die niet mee willen doen aan een godsdienstig opgelegd programma of aan een gezondheidsprogramma of wat dan ook, die kun je er zo uitfilteren en die kun je apart zetten. Die kun je isoleren of onschadelijk maken. De bedoeling is dat het leven veiliger wordt en eerlijker, maar het heeft juist een hele gevaarlijke kant. Want we moeten wel beseffen dat al die wereldleiders, al die wetenschappers die ze adviseren, niet geloven in de levende God. Sommigen zijn religieus, maar ze zijn niet bereid of ze kunnen niet belijden dat Jezus als Zoon van God op deze aarde is gekomen, geleefd heeft, gekruisigd is, gestorven is voor onze zonden, opgewekt is door God de Vader en weer opgevaren is aan de hemel waar hij voor ons pleit en weer terug gaat komen. We moeten dus goed uitkijken naar de oplossingen die ons worden aangeboden. En ik denk als we het leggen naast wat de Bijbel zegt, dan kunnen we zeggen, kinderen, het is de laatste uren. Het is 5:55. Want de Bijbel gelooft helemaal niet dat de mens de problemen die er nu op aarde zijn gaan oplossen. Integendeel. De Bijbel heeft het over een eindtijd waarin de boze, de antichrist, alle macht grijpt en waarin de oordelen van God over de aarde komen, over de mensen die Jezus niet als verlosser hebben aanvaard. De oordelen van God, die zijn verschrikkelijk, maar die komen niet over de gelovigen. Dat staat, daar kom ik nog op terug, maar dat kunnen we heel goed uit Gods woord halen. Maar wel over de mensen die blijven ontkennen, die blijven belachelijk maken wat wij geloven. Die komen in een oordeel en dat is een verschrikkelijke tijd. Jezus heeft het over geboorteweeën. Als hij vertelt van, als er wordt gevraagd van wat gaat er allemaal gebeuren, dan heeft hij het over geboorteweeën. Als rampen over de wereld. Nou, ik denk dat elke man en zeker elke vrouw weet wat weeën zijn. En Jezus bedoelt dan op de voorboden van het krijgen van een kind. Van het kind geboren laten worden. Dat begint met een pijnscheut. En dan even later nog eens eentje. Weer wat heftiger. Dan volgen ze elkaar sneller op. Worden heftiger. En tenslotte wordt het ontzettend pijnlijk en benauwend. En uiteindelijk wordt het kind geboren. Nou, Jezus heeft het over de rampen van deze wereld. Als, vlak voor zijn komst. Als geboorteweeën. En we zien nu dat al die dingen die gebeuren steeds heftiger worden. Een van de dingen die mij opvallen is zo'n QR-code. Die toegang geeft tot winkelcentra. In Rusland mag je zonder die QR-code die je krijgt als je goed gevaccineerd bent, mag je de winkels niet meer in, mag je je werk niet meer doen. In Frankrijk mag je vanaf 1 september niet meer de winkels in zonder die QR-code. Ik hoorde van iemand die was afgelopen week in Parijs en die zegt van ja, ik heb op 16 plekken heb ik mijn QR-code moeten laten zien. Voor de bioscoop, voor een restaurant, ik weet niet waar die allemaal, een tentoonstelling, een museum. Alles overal heeft je QR, anders kom je er niet in. In Canada moet je gevaccineerd zijn en krijg je een QR-code als je voor de overheid werkt, als je in het leger werkt, als je in de gezondheidszorg werkt. Anders krijg je hem niet en mag je niet meedoen. Geen probleem met mensen die zich laten vaccineren. Ik ga er gewoon vanuit dat die goed hebben nagedacht over hun positie. Misschien ben je kwetsbaar. Denk je van het is goed om mij te laten vaccineren. En daar heb je over nagedacht, dat is goed. Er zijn ook mensen die hebben er ook over nagedacht en die laten zich niet vaccineren. Die denken misschien van nou, ik heb het niet nodig of ik wacht wel eventjes af, het is mij te nieuw. Hoe dan ook, die laten zich niet vaccineren. Die hebben er ook over nagedacht. En je merkt vanuit de overheid dat er wordt geprobeerd om daar verdeeldheid in te zaaien en een tweedracht en een tweedeling. En ik denk mensen in de kerk, in ons als geloof, wij moeten elkaar verdragen. Dat is de vraag, dat is de opdracht die Jezus ons geeft. Verdraag elkaar. De een, en hij heeft het dan bijvoorbeeld in Romeinen 14 over het eten van vlees of geen vlees. De een eet vegetarisch, de ander eet vlees. En dan zegt Paulus, verdraag elkaar daarin. En iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Er zijn geen verboden om je te vaccineren. Er zijn ook geen verboden om je niet te vaccineren. Maar verdraag elkaar daarin. Wat ik wel een gevaar vind van die QR-code is dat het een soort voorbode lijkt te zijn voor het teken van het beest wat je in Openbaringen 13 ziet verschijnen. Een code die niet meer op je telefoon zit, maar die op je huid komt. Een code om te kunnen kopen en verkopen, maar wel met dat toegangsbewijs op je huid. En ik heb zo een beetje het idee, we worden daar al langzaam naar aan toe. We leven daar al een beetje naartoe. We gaan daar aan wennen. Veel mensen vinden het geen probleem. En ja, als je het op je telefoon hebt, nou waarom dan ook nog niet een keer op je huid? Ik weet niet zeker hoe dat gaat werken, maar ik weet dat nu de techniek mogelijk is om een chip onder je huid te zetten. En in die chips kan van alles zitten. Bijvoorbeeld je BSN-nummer. Daar kan je bankrekening in zitten. Daar kan aangegeven worden wanneer je voor het laatst gevaccineerd bent. En zo'n chip kan gewoon, net als je mobieltje of je computer, kan van buitenaf geüpdate worden, zodat de laatste gegevens beschikbaar zijn. Ja, en waar zit die chip dan? Ja, hier of hier. Dus daar komt dan een merkteken op. En als als je dan naar een winkel gaat of naar een bioscoop of wat dan ook en je wil erin, dan komt er zo'n scanner en die gaat naar dat merkteken toe. En die geeft aan goedgekeurd of afgekeurd. Je mag niet meedoen. Die chip is helemaal niet nieuw. Onze hond heeft er ook al eentje. De bankrekening van hem staat er niet op. Maar verder ons telefoonnummer. Als die kwijt is, dan worden we gebeld. En dat is niks nieuws. Dus de techniek is klaar. Toen Johannes deze brief schreef, heeft hij waarschijnlijk gedacht van ja, hoe kan dat nou? Dat is, met al die dingen die hij schrijft, denk ik dat Johannes heeft gezegd van het gaat echt boven mijn pet hoor. Maar we zien nu een wereld waarin het allemaal mogelijk is. En we zien daarom de tijd van het einde, zoals Jezus die aangeeft, voor onze ogen worden vervuld. En wat we nodig hebben is geloof en hoop. Geloof en hoop. En geloof is het belangrijkste. Het is geloven dat we niet dat het in ons hoofd alleen zit, maar dat het echt is afgedaald naar ons binnenste, naar ons hart, naar die plek waar stromen van levend water uit kunnen vloeien. Een diepe, een onwankelbare overtuiging binnenin ons. Geloof begint meestal in ons hoofd. En dat is een goede zaak. Daar is niks mis mee. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de opvoeding. Dat gebeurt door een alfacursus. Dat gebeurt door fundamentlessen. Dat gebeurt door een getuigenis van iemand. Dat gebeurt doordat je een lied hebt gehoord wat je heeft aangeraakt. Dan komt het in je hoofd. Het gebeurt dus door het horen van Gods woord. Maar het moet dieper komen in je hart. Wil het echt een zekerheid zijn in jouw hele leven. Wil het zijn werk gaan doen. En dat is een werk dat het dieper komt. Dat is een werk van de Vader en van de Heilige Geest. Als Jezus aan het begin van zijn bediening met de discipelen in een bootje zit, of een boot, ik weet niet hoe groot die vissersboot was, maar dan gaat het stormen en de wind en de golven zijn zeer bedreigend. En dan maken ze Jezus wakker en hij spreekt en de wind gaat liggen en de golven gaan liggen. En die discipelen die in die boot zitten, die zeggen, wie is toch deze dat zelfs de wind en de golven naar hem luisteren? Wie is toch deze? Het is zo belangrijk dat je je verdiept in wie is Jezus. Hij is zoveel meer dan we vaak horen in de kerk. Hij is zo oneindig veel rijker en dieper. En hoe meer je hij geopenbaard krijgt van wie hij werkelijk is, hoe vaster je geloof wordt, hoe dieper je geloof wordt. Wie is toch deze? Later vraagt Jezus aan zijn discipelen, wat zeggen de mensen? Wie ben ik? En dan zeggen ze, ja, de ene zegt een profeet, de andere zegt Johannes de Doper, die was onthoofd, maar die is dan weer levend geworden. De andere zeggen Elia. Ja, goed, zegt Jezus, maar wat zeggen jullie? Heel persoonlijk, wat zeggen jullie? Wie ben ik? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En weet u wat Jezus dan zegt? Dan zegt hij, gefeliciteerd Petrus, want vlees en bloed, mensen, hebben dat jou niet bekendgemaakt, maar mijn Vader die in de hemelen is. Ja? En daar gaat het om. Je hoort, ze hebben gewandeld met Jezus, ze hebben zijn woord gehoord, het zit in zijn hoofd, maar het moet dieper. Het moet een onwankelbare fundament in je leven zijn, waarin ik dacht, wat er ook gebeurt, al stort de hele zaak in, ik geloof, want Jezus gaat overwinnen. Jezus is overwinnaar. En dat is een werk van de Vader, van de Geest in jou. En daar moet je je voor openen. Daar moet je zijn woord voor tot je voor nemen. Daar moet je voor bidden. Daar moet je contact met hem maken. En hoe meer je dat doet, hoe sterker dat geloof wordt. En hoe onwankelbaarder jij staat in een wereld die misschien wel heel bedreigend is. Als je dat geloof hebt, dan kunnen de... En dat, ik denk dat dat het is wat de mensen in Noord-Korea, in China, in gevangenissen, in het Midden-Oosten, dat geloof wat van diep van binnen zit, dat mensen overeind houdt. En dat ze die ontberingen kunnen doorstaan, doordat ze geloven van, ja, dit is gewoon zo waar. Hij heeft een betere toekomst voor mij, ofwel in deze wereld, ofwel in de komende wereld. Ze hebben hoop. En hoop is een ander ding waar we wat we nodig hebben. We moeten ergens op kunnen hopen. En hoop voor dit leven of hoop voor het leven hierna. Hoop op een beloning. Op een beloning van de Vader. Op een heerlijkheid die we nog helemaal niet onder ogen kunnen zien. Die we nog met geen woorden of pen kunnen beschrijven. Maar op verschillende plaatsen in de Bijbel, bijvoorbeeld in de Hebreeën hoofdstuk 1, de eerste verse staat: Jezus is erfgenaam van alles. Van alles. Dat betekent, wat we ook zien en wat we ook niet zien, hij is erfgenaam. Alles komt voor hem. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar we lezen ook in de Bijbel dat Paulus in Romeinen zegt, jullie zijn mede-erfgenaam. Jezus erft alles, maar hij houdt het niet voor zichzelf. Hij heeft ervoor gekozen om het te delen met u, met ons, met de gelovigen. Hij gaat die erfenis delen. En wat die erfenis precies is, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat je er een beetje een idee van kan krijgen. Wat wij hier om ons heen zien zijn koninkrijken, goud, zilver, machten enzovoort. Het is allemaal aan Jezus onderworpen. We kijken naar de ruimte, we zien die sterrenstelsels. We weten dat Jezus is opgestegen, opgevaren naar de hemel. Ineens geldt er geen zwaartekracht meer. Tijd is niet meer belangrijk. We kunnen overal komen. Je ziet die drie mensen die in Amerika die voor miljoenen de lucht in worden geschoten met een raket. En dan zijn ze 10 minuten buiten de zwaartekracht van de aarde. En dan hebben ze dus een ruimtereis gemaakt. En dan komen ze terug en dan zijn ze blij en dan zijn ze blij. Nou, het zal best mooi zijn hoor. Ik ga het niet doen, maar het zal best mooi zijn. Maar het is een schoolreisje in vergelijking met wat wij in petto hebben, wat ons te wachten staat, wat we mogen gaan doen. Maar dat zijn dan nog dingen die we misschien nog kunnen zien. Maar ik had nog een dia. Ja, in 1 Korinthe 2 vers 9 zegt Paulus, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben, voor zijn kinderen. Wat geen oog heeft gezien. De dingen die we niet hebben gezien. De dingen die we niet hebben gehoord. De dingen die we niet kunnen fantaseren. Wat we op geen enkele manier kunnen bedenken. Veel en veel meer. Dus alles wat we wel kunnen bedenken, maar alles wat we niet kunnen bedenken, dat heeft hij voor ons klaar liggen. Dat geeft hoop. Paulus schreef ergens van, ik ben opgetrokken geweest in de derde hemel. En ik heb dingen gezien, ik kan er niks over vertellen. Het lukt me niet om hierover te schrijven. Het is zo onbeschrijfelijk. Nou, dat heeft God klaar liggen voor ons als wij volharden, als we leven met verwachting. Nou, ik ben ontzettend nieuwsgierig wat het allemaal is. En ik kan eigenlijk niet wachten, maar ik moet wel wachten in deze heftige, gevaarlijke wereld. Misschien zegt u, dit is wel een zware boodschap. En dat kan ik me voorstellen, maar ik denk wel dat het God geeft ons zoveel bemoediging. Hij noemt ons zijn kinderen, we zijn gezalfd met de geest. En laten we nog eens een tekst pakken in Lucas 21, vers 36. Wees waakzaam. Dat is ook de titel van deze preek. Wees waakzaam. En bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te verschijnen. Dat kan dus. Ontkomen aan de dingen die in de Bijbel verder beschreven staan. We hebben nu een voorspel en het wordt veel en veel erger, maar daar kan je aan ontkomen. Als je waakzaam bent, als je bidt, als je je ogen gericht houdt op Jezus en niet op de leugens in de wereld, dan kun je daaraan ontkomen en dan kun je verschijnen voor de mensenzoon als hij ons komt halen en we hem tegemoet gaan in de lucht en voor altijd met hem verenigd zullen zijn. En in vers 28 van hetzelfde hoofdstuk staat wat er net al is gebeden: wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Het is een hele mooie tekst natuurlijk. Kijk omhoog, hef uw hoofd op. Maar het begin viel mij eigenlijk pas op. Daar staat niet wanneer deze dingen gebeuren, daar staat wanneer deze dingen beginnen te gebeuren. Ja? Dus op het moment dat je ze ziet gebeuren, maar nog niet hun volheid hebben bereikt, op het moment dat ze beginnen te gebeuren, kijk omhoog, want dan komt de verlosser. Aan het begin van de weeën, dan komt de verlosser. Dan komt hij ons halen. In de Bijbel lees je in Openbaringen dat er 3,5 jaar zullen zijn waarin de Satan of het beest of de mens van wetteloosheid, zoals die op verschillende plekken wordt genoemd, de Satan in een menselijke gestalte, net zoals Jezus ooit op aarde was, zal regeren over deze aarde, het rijk van de duisternis. En al diegenen die Jezus hebben veronachtzaamd, die hebben ontkend, die zullen daarbij zijn, maar die leven onder zijn terreurbewind en onder de toorn die God over de wereld gaat brengen in de vorm van in Openbaringen schalen en violen of zo. In elk geval, die tijd, daar hoeven wij niet bij te zijn. Want hij komt ons halen. Hef je hoofd op en verwacht hem. Ik wil daarom eigenlijk samen met jullie, Wim had het zo mooi over een voetbalstadion en daar jellen ze en zo, maar wij mogen proclameren, wij mogen Gods woord proclameren. Ik wil samen met u dat die psalm die erover gaat, hef je hoofd omhoog, of hef, sla je oog op naar de berg, die wil ik met jullie samen proclameren. Als je dat wilt, ik zou het dan fijn vinden als je gaat staan en met mij leest deze psalm. Ik heb hem maar geprojecteerd, want iedereen heeft een andere vertaling en dan wordt het een zootje. En we willen gewoon met elkaar deze psalm proclameren. Ja? Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heer zal uw uitgaan en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.